Goedemorgen. De titel van de preek vandaag is een vraag. Kan ik er wat aan doen? Die hoor je vaak van mensen. En dan wordt die meestal als excuus gebruikt om er maar niks aan te doen. Kan ik er wat aan doen? Wel, als je geconfronteerd wordt met grote natuurrampen of andere ellende op deze wereld, dan kan deze vraag je gemakkelijk bespringen. Kan ik er wat aan doen? En bij kleinere noden dichtbij kan dat overigens net zo goed. En dit kan er zomaar toe leiden dat je gaat geloven dat wat jij zou kunnen bijdragen zo'n klein druppeltje op de gloeiende plaat is, dat je maar niks meer gaat doen. Weet je, de duivel die wil ons het liefst een minderwaardigheidscomplex aanpraten, zodat we improductief worden voor het koninkrijk van God. En dat je zo klein van je eigen mogelijkheden gaat denken, dat je niet meer op het idee komt om ze in te zetten. Of dat je in ieder geval ze niet meer naar waarde schat. Een klein voorbeeldje is mensen die op leeftijd komen of misschien door andere redenen wat minder fysiek in staat zijn om dingen te doen, die kunnen soms tegen je zeggen, ik kan alleen nog maar bidden. Maar de manier waarop ze dat soms tegen je zeggen, hè, ze laten de schouders een beetje afhangen, gaan er een beetje sip bij kijken en dan komt er op zo'n zielig toontje het, ja, ik kan alleen nog maar bidden. Lieve mensen, als je dat ooit op die manier hebt gezegd, heb je geen flauw benul van het belang van gebed in de gemeente. Recht je schouders, hef je hoofd omhoog en zeg, je kan misschien niet zoveel meer, maar ik kan nog bidden. Hier ben ik. Dan zul je zien dat de wereld om je heen gaat veranderen. Dat is maar één klein voorbeeldje. Want weet je, Jezus denkt heel anders over jouw mogelijkheden. En daar wil ik vanochtend met jullie over nadenken. En ik begin met een stukje uit de Bijbel, uit Matteüs 15. Matteüs 15, vanaf vers 29. Het verhaal van de wonderbare spijziging. Matteüs 15, vers 29. Jezus trok weer verder. En bij het meer van Galilea ging hij de berg op en daar ging hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa's op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht die men aan zijn voeten legde en hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen, blinden weer konden zien en ze brachten hulde aan de God van Israël. Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij, ik heb medelijden met al deze mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hem met een lege maag naar huis sturen, dat wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken. De leerlingen zeiden, waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden? Jezus vroeg hen, hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden 7 en wat vis. Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam hij de 7 broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 7 mannen vol. Er hadden ongeveer 4000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dat is nou nog eens een buurtbarbecue. In dit verhaal springen er 3 dingen uit waar ik even met jullie naar wil kijken. Het eerste is, het gaat Jezus aan het hart. Het tweede is, de discipelen zien problemen. En het derde punt is, Jezus ziet mogelijkheden. Goed. Het gaat Jezus aan het hart. In het boek wat ik heb geschreven, De Genadige God, heb ik daar een hoofdstuk aan gewijd met de titel Knoop in je maag. Je komt namelijk een woord tegen in Matteüs wat heel sterk aan genade gerelateerd is. Het is heel vaak vertaald met het begrip dat Jezus met ontferming bewogen werd of medelijden heeft. Maar het Griekse woord wat daar staat, dat betekent eigenlijk, dat is eigenlijk veel sterker. Het is het Griekse woord splag, niet somai. Je krijgt er een knoop van in je tong. Maar volgens de Strong's concordantie betekent dat dat je tot in je ingewanden bewogen wordt. En daardoor medelijden krijgt met mensen. Want men dacht in die tijd dat met name in je ingewanden de zetel zat van liefde en bewogenheid. Dus Jezus kreeg er geen knoop van in zijn tong, maar die kreeg er kennelijk een knoop van in zijn maag. Van wat hij zag. Dat lees je in Matthäus 9, vers 36. Daar staat, toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Hij kreeg er een knoop van in zijn maag, omdat ze moe waren en verstrooid, zoals schapen die geen herder hebben. En dit begrip heeft in de Bijbel hele oude papieren. Je komt dit namelijk in Genesis al tegen. Weliswaar niet met het Griekse woord, maar met een Hebreeuws woord. Ragan. En dat heeft ook met je ingewanden te maken. En dat kom je tegen als Jozef onderkoning is geworden van Egypte. En de broers bij hem zijn geweest. En dan komen ze de tweede keer terug met Benjamin. En dan ziet Jozef Benjamin, dat staat in Genesis 43 vers 30. En dan lezen we dat Jozef tegen Benjamin zegt, mijn zoon, God zij je genadig. En dan wordt het Jozef te veel. Want in het volgende vers, daar staat, Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. De NBV-vertaling zegt dat zijn gemoed vol schoot. En de King James-vertaling, die geeft het als volgt weer. For his bowels did yearn upon his brother. Dus dat gaat dan al over je ingewanden. En de oude Statenvertaling, die zegt het in dit geval heel mooi. Want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. Dus je zou kunnen zeggen, Jozef kreeg er een knoop van in zijn maag. Dat hij Benjamin weer terugzag. En je ziet dat terug, dit begrip, in 1 Koningen 3 vers 26, het beroemde verhaal van koning Salomo met die twee moeders, waarvan de ene een dood kindje heeft en de andere een levend kindje. En dan wil Salomo dat levende kindje in twee stukken hakken, hebben ze elk een helft. En dan staat er over de echte moeder van dat kind, die er staat in de herziene Statenvertaling dat ze medelijden kreeg met dat kind. De NBV zegt, de echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen. En de oude Statenvertaling die zegt opnieuw, want haar ingewand ontstak over haar zoon. Ze kreeg er een knoop van in haar maag dat haar kindje door midden zou worden gehakt. Je vraagt je af wat voor type die andere vrouw was, dat ze dat gewoon wilde laten gebeuren, maar dat is een ander verhaal. En je komt in het Oude Testament dit begrip nog één keer tegen in Jeremia 31 vers 20. Daar zegt God over het 10-stammenrijk, wat Efraïm genoemd werd. Dan zegt God, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste onrustig. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. En daar zegt de oude Statenvertaling, daarom rommelt mijn ingewand over hem. Soms zijn die oude vertalingen best wel even mooi om dat zo te zien. Dus ook God heeft een knoop in zijn maag als hij ziet naar Efraïm, naar dat volk wat bezig is hem steeds verder te verlaten en steeds verder bij hem weg te gaan. God heeft daar een knoop van in zijn maag. En geloof mij, als God naar Nederland kijkt en naar de westerse wereld die steeds verder bij hem weg lijkt te raken, heeft God daar een knoop van in zijn maag. De vraag is, kan het ons nog wat schelen? Of zeggen we, nou kan ik er wat aan doen? Ja. En dan komt in Matthäus dat Griekse woord. We zagen dat ook in dit stukje wat we hebben gelezen, in het vorige hoofdstuk, in vers 14... Dan zie je dat ook nog een keer. Ook daar is Jezus met zijn discipelen naar de overkant gevaren om even rust te vinden. Maar zijn fans, die zijn er eerder dan hij. En in plaats van dat Jezus boos wordt en denkt, nou zocht ik even rust. En hoe zitten die lui daar alweer? Wordt Jezus met ontferming bewogen. En hij krijgt opnieuw een knoop in zijn maag en hij geneest hun zieken. Ook in Marcus kom je datzelfde begrip tegen. En ook daar wordt duidelijk dat de mensen al zo lang naar hem luisteren, dat ze uiteindelijk honger krijgen. Het opvallende is dat de discipelen echter meer bewogen zijn over de kosten van het geheel dan over de honger van de mensen. En dat is een valkuil waar wij als kerk in deze tijd verschrikkelijk voor moeten oppassen. Want voordat je het weet, overschaduwen begrotingsproblemen de nood van deze wereld. En dat is een uitdaging. En de vraag is, raakt het ons nog? Krijgen wij er een knoop van in onze maag? Als wij zien hoeveel mensen hier in Groningen Jezus niet meer kennen. En dus de blijdschap van Jezus Christus en van hun behoudenis missen. Krijgen we daar nog een knoop van in onze maag? Of kun je door de stad fietsen en denken, nou kan ik er wat aan doen? Een lastige. Er staat nog zo'n verhaal over wonderbaarlijke voeding in de Bijbel. En dat wil ik er heel even bij halen. Met name om te kijken naar de reactie van de discipelen. In Matteüs 14, vanaf vers 15, daar staat het zo. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Jezus toe. En ze zeiden, dit is een afgelegen plek en het is al laat. Stuur die mensen weg, dat ze naar de dorpen gaan om te eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg. Geef jullie hun maar te eten. En ze antwoordden hem, we hebben niets. Alleen 5 broden en 2 vissen. En Jezus zei, breng ze maar bij mij. Iets vergelijkbaars gebeurt een paar keer in de Bijbel. Als Elia in het Oude Testament, 1 Koningen 17, als Elia moet vluchten voor Ahab, komt hij bij de weduwe in Sarfat, een vrouw die daar is aan het hout sprokkelen om eten te bakken. En dan zegt hij tegen haar, geef mij wat te eten. En dan zegt zij in vers 12, zowaar de Heere uw God leeft, ik heb niets meer in voorraad alleen, niets behalve. Dat is een beetje waar ik even de nadruk op wil leggen, niets behalve. Maar het begint met niets, dat is de verkeerde start. Ik heb niets meer in voorraad, behalve alleen een handjevol meel in de pot, een restje olijfolie in de kruik. Kijk maar, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. En als dat op is, zullen we van honger sterven. Haar scenario lag klaar. En toen ze dat beetje wat ze toch had beschikbaar stelde aan God, aten ze daar met z'n allen mooi 3 jaar van en overleven ze de hongersnood. Dus het scenario van leven van Jezus, dat nam de plaats in van haar scenario van dood. Omdat ze wat ze had beschikbaar stelde aan Jezus. Een klein stukje verder komen we dat nog een keer tegen bij de volgende profeet, Elisa, in 2 Koningen 4 vers 2. Daar komt een weduwe bij Elisa en die is zwaar in de problemen geraakt. Haar man is overleden en die heeft kennelijk veel schulden gemaakt en dan willen ze haar kinderen verkopen als slaaf. En dan komt ze in haar nood, komt ze bij de goede man, bij de profeet. En Elisa zegt, wat kan ik voor u doen? Dat is een mooie vraag. Overigens vind ik altijd verbijsterend dat Jezus dat ook vraagt aan die blinde die bij Jericho heeft zitten gillen. Jezus, heb medelijden met mij. Dan komt hij bij Jezus en Jezus zegt, wat kan ik voor je doen? Ik zou zeggen, ze overbodig vragen, want het was toch duidelijk. Maar goed, dat is Jezus' vraag. En later deed ik een keer een cursus, pastoraat en psychiatrie bij de GGZ. Hele interessante cursus. En er was een predikant die in dienst was bij de GGZ. En die kon dat zo mooi uitleggen. En dat vond ik zo indrukwekkend. Die man die zei, ja, als ik met psychiatrische patiënten vraag, dan is mijn eerste vraag altijd, wat wil je dat ik voor je doe? Om de mens een beetje eigen regie te laten houden in zijn leven. Wat wil je dat ik voor je doe? Het zou voor ons, denk ik, een hele goede start zijn als we met mensen geconfronteerd worden in nood. Wat wil je dat ik voor je doe? In plaats van ik wil dat jij dit en dat gaat doen. Hè? Want dat ligt ons vaak veel, veel verder voor op de tong. Maar goed, dat is ook weer een ander onderwerp voordat ik verdwaal. Wat kan ik voor je doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat heb je nog in huis? Alleen een kruikje olie, antwoordde ze, verder niets. Hier heb je hem weer, niets behalve. En toen ze bereid was om dat in te zetten en te doen wat de profeet gezegd had, werd het haar complete oudedagsvoorziening. Ja, niets behalve. Dat verhaal over die wonderbare spijzing, die vinden we ook in Johannes 6, vers 9. Daar wordt er nog een interessant stukje aan toegevoegd. Want daar komt een van de discipelen bij Jezus en die zegt, ja, ik heb hier wel een jongetje gevonden met 5 gerstebroodjes en 2 vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? En dat is nou typisch wij, weet je. Jezus is bewogen met mensen die lijden en hij vraagt ons wat we daaraan met onze middelen kunnen doen. In dat eerste verhaal vroeg hij aan de discipelen, maar hoeveel broden hebben jullie? Wat kun jij inzetten? En dan is onze reactie, ja, ik heb niets behalve, maar we beginnen altijd met niets. Dat is een verkeerde start. En als we dan tot de ontdekking komen, ja, dat er toch nog wel wat is, dan is onze standaardreactie, ja, wat hebben we hier aan? Wat stelt het voor? Kan ik er wat aan doen? Die druppel op die gloeiende plaat. En weet je, die mentaliteit, daar moeten wij vanaf. Dat minderwaardigheidscomplex, dat doet zijn werk en de duivel maar lachen. En het is in onze handen om daar een eind aan te maken. Door anders te gaan denken. Eén voorbeeld wil ik jullie noemen. De meeste van jullie kennen vast wel de organisatie Compassion. Nou, er zijn miljoenen kinderen op deze wereld in de problemen. En stel je voor, je neemt bij Compassion de verantwoordelijkheid voor 1 kindje. Denk je nou, hallo, daar is Afrika mee geholpen. Ja. Want je kunt je natuurlijk afvragen, wat heeft Compassion aan 1 donor? Maar je kunt je ook afvragen, wat heeft dat kind aan die donor? Een paar jaar geleden waren wij met een project van de gemeente in Ghana voor Compassion. En dan hoor je dat een substantieel deel van de mensen die in het parlement zitten in Ghana, in het parlement zitten omdat ze door een donor ergens op deze wereld de gelegenheid hadden om naar school te gaan en bij die weinigen in Ghana horen die inmiddels een opleiding hebben gehad. En stel je nou voor dat jij zo'n donorkindje hebt en die kan goed leren en die studeert en die wordt over 15 of 20 jaar president van zijn of haar land daar in Afrika. Voor die paar tientjes die jij eraan besteedt in de maand. Dat is heel wat anders dan de campagnekas van Donald Trump. Maar het heeft ook hele andere gevolgen op deze wereld. Die druppel op die gloeiende plaat, die kan in de handen van Jezus worden tot iets wat deze wereld werkelijk verandert en impact heeft. En zo is het als wij onze mogelijkheden in de handen van Jezus leggen. Dan is niets meer onmogelijk. En weet je, dan gaat dat prachtige oude profetische verhaal in vervulling wat je kunt vinden in Jesaja. Dan ben je namelijk geen probleemkijker meer, maar een herbouwer geworden. En daar wil ik tot slot met jullie even naar kijken, dat stukje uit Jesaja. In Jesaja 58, vers 6, daar begin ik. En daar zegt Jesaja namens God tegen het volk, is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken en de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Misschien denk je, nou, dit gaat niet over mij. Maar ik weet niet waar jij je kleding koopt en of je je wel eens afvraagt onder welke omstandigheden die in zo'n Aziatisch land geproduceerd worden. Waar mensen in slavernij bijna kleding moeten produceren, zodat ze hier voor zo weinig geld door jou gekocht kunnen worden. Het is maar een suggestie. En is het dit niet, je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt en je bekommeren om je medemensen? Weet je, soms word ik er wat radeloos van als je realiseert dat in deze eeuw de helft van de wereldbevolking gaat sterven aan overvoeding en de andere helft van de wereld gaat sterven aan ondervoeding. Dat is toch raar, of niet? Als we dat met elkaar zouden delen, dan zou het hele probleem in deze wereld zijn opgelost. Ik weet ook wel dat je dat individueel niet in de hand hebt, maar ik krijg daar een knoop van in mijn maag als ik daarover nadenk. Ja. En weet je, als je hiermee bezig gaat, als je hierover nadenkt, als het je mag raken, dan hoef je het nog niet eens allemaal op te lossen, maar dan gaat er iets gebeuren. Want dan lezen we verder in vers 8, dan breekt je licht door als de dageraad. En je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dus je gaat opvallen. Als iemand die anders tegen dingen aankijkt en misschien wel dingen anders gaat doen. En je gaat opvallen. Dat is wat hier staat. En dan gaat Jesaja nog verder. Dan zegt hij, wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, nou daar hebben we het al over gehad, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, dan wordt het tijdens sommige gesprekken misschien wel heel stil, maar dat zou heel bijzonder zijn als we dat zouden kunnen. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Ik ontmoet veel mensen die zo op zoek zijn naar leiding van de Heer. Weet je, dan beginnen mensen een verhaal tegen je en dan vragen ze, ja, maar ik weet niet wat ik doen moet. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als die discipelen zeiden, waar halen we brood vandaan in deze verlaten negorij? En dan zegt God, maar wat hebben jullie te bieden? Hoeveel broden hebben jullie? Hij vraagt niet hoeveel broden heeft de bakker. Hij vraagt hoeveel broden hebben jullie? Wat heb jij te bieden? Dat is de vraag die Jezus aan jou stelt. Wat kun jij bijdragen? Breng dat maar bij mij. En weet je wat ik dan zo indrukwekkend vind? Is dan komen die discipelen met die 5 broden en die 2 vissen. En die zeggen, maar ja, wat hebben we eraan? En dan zegt Jezus niet, ja, je hebt gelijk, eigenlijk niks. Laten we maar bidden om een wonder. Zo begint Jezus niet. En als hij het dan gekregen heeft, dan begint hij ook geen jammerklacht aan te heffen naar de hemel. Van, oh Heer, u ziet hoeveel mensen hier zijn en dat we niks te eten hebben. En ook niet. Het is eigenlijk heel absurd hoor, wat Jezus doet. Je zit op de buurtbarbecue met 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. En iedereen is vergeten naar de winkel te gaan. Je hebt 5 broden en 2 visjes. En wat doet Jezus? Die zegt, Heere, dank u wel voor deze spijzen. Amen. En hij begint het uit te delen en iedereen heeft wat. Vind je dat geen wonder? Maar het wonder begint dat je niet in jammeren uitbarst, maar gaat danken voor wat je hebt. En als jij in jouw leven wonderen met God wilt beleven, dan begint dat met God te danken voor wat hij jou heeft gegeven. Dank u wel, Heer, voor de kwaliteiten die u mij hebt gegeven. En weet je, dan trekken we ons terug, hè. Als je aan mensen vraagt van waar ben jij goed in, dan zie je mensen die terugtrekkende beweging maken. Ja, goed, goed, goed. Ja, wat stelt het eigenlijk voor? Hè? Dat ligt ons voor op de tong. Niets behalve. Wat stelt het eigenlijk voor? Maar als je God gaat danken voor wat hij jou heeft gegeven. En je legt dat in de handen van de Heer. Dan gaan er wonderen gebeuren om je heen. En dan gaat dit verhaal uit Jesaja. Dat gaat gewoon in vervulling. Dan gaat de Heer je leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig en je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Ik vind deze tekst zo mooi vertaald in de NBG-vertaling. Die raakt me altijd, als ik dit lees, krijg ik daar een knoop van in mijn maag. Want daar staat, dan zul je zijn als een bron die nooit teleurstelt. En als ik dat lees, dan krijg ik altijd zo'n knoop in mijn maag. Want dan denk ik, joh, er zijn zoveel mensen in Drachten waar ik woon, maar ook hier in Groningen. Die zijn zo teleurgesteld, ooit ergens, in de kerk of in gelovigen, dat ze uit die teleurstellingen niet toekomen om ooit weer in een kerk te komen. En dat raakt mij. En dan denk ik, Heere God, als zo'n teleurgesteld iemand in Groningen nou eens één christen zou ontmoeten die niet teleurstelt, wat zou er dan gebeuren? Wel, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een nieuwe beweging losbarst van Gods geest. Want Jesaja die omschrijft dat als volgt. En dan ben ik bij vers 12 aangeland. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. En men zal jou noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Wil je nog groter compliment op kunnen lopen in je leven? Vorig jaar trof ik zo'n herbouwer. Een Turkse baptistenvoorganger die werkte onder de Koerden. En hij vertelde dat de velden onder de moslims wit zijn om te oogsten, maar dat het ontbreekt aan arbeiders. Hij was een paar jaar daarvoor van moslim christen geworden. En God had hem geroepen om een gemeente te stichten in het oosten van Turkije. En vorig jaar, toen hij in Drachten was te spreken, vertelde hij dat een gemeente was inmiddels 55 mensen. In een miljoenenstad. En ja, wat hebben we daaraan? Maar ze doopten dat jaar met Pasen, in een gemeente van 55 mensen, doopten ze 18 nieuwe mensen. Dat is een derde van de gemeente. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Er gebeuren wonderen. En dan kun je wel denken, ja, wat hebben we eraan? Maar wat nou als Jezus aan het vermenigvuldigen slaat in Oost-Turkije? Of all places. Waar de nood van de wereld zich zo concentreert. Oost-Turkije, Syrië, Irak, Iran. Al die ellende op een hoopje daar. Wat nou als Jezus daar aan het vermenigvuldigen slaat? Dan gebeuren er bijzondere dingen. Lang geleden, 1934, misschien kennen sommigen van jullie het verhaal wel, was er een jonge man in Amerika. Hij heette Albert en hij kwam tot geloof. En hij was zo enthousiast over Jezus dat hij elk weekend zijn busje volladen met jongeren die hij kende. En die sleepte die allemaal mee naar tentsamenkomsten zodat ze maar over Jezus zouden horen. Maar er was één jonge vent in het dorp, een knappe boerenzoon, en die kon hij maar niet meekrijgen, want die zat altijd achter de meiden aan en die had elke keer een ander liefje en die was helemaal niet geïnteresseerd in het geloof. En uiteindelijk kreeg Albert een geweldige inval. En hij vroeg aan die jongen, joh, wil jij volgend weekend rijden in mijn busje? En dat leek die jongeman wel wat. Ja, je moet ze lijmen op een of andere manier. Dus die jongeman die gaat mee naar zo'n samenkomst, is zelfs bereid mee naar binnen te gaan in de tent, vond het zo leuk dat hij nog een paar keer meeging. En uiteindelijk na een aantal weken gaat hij naar voren in de tent en hij geeft zijn hart aan Jezus. 1934. En weet je hoe die jongen heette? Billy Graham. Miljoenen mensen heeft hij in contact gebracht met Jezus. En we kunnen niet allemaal een Billy Graham zijn. Maar Albert kunnen we allemaal zijn, want dat is niet zo ingewikkeld. En dan heb jij geen idee wat de impact gaat zijn van wat jij doet. Maar zeg er nooit weer over van wat hebben we daaraan. Geef het aan Jezus. En laat hem er maar mee aan de slag gaan. Iets veel kleiners. Sinds vorig jaar ergens mogen Geertje en ik met Royal Mission meewerken aan een programma dat heet Groeien in Geloof. En daarin mogen we in traditionele kerken samenkomsten organiseren. En mensen bemoedigen in hun geloof. En weet je, als je naar de traditionele kerk kijkt en je ziet in wat voor tempo het leegloopt en hoe ingewikkeld de processen soms hier en daar zijn om daar wat leven in te brengen, dan kun je je zo makkelijk laten beïnvloeden. Kan ik er wat aan doen? Wat hebben we eraan? Laten we de stekker er maar uittrekken. Maar vorig jaar hadden we zo'n samenkomst en daar kwam iemand een getuigenis geven. Jaren daarvoor, in 1991, had ik met een vriend in Zwagersteinde, Toby Brouwer heette die, zit inmiddels in Zuid-Afrika. En toen kregen wij het idee van, we moeten hier wat reuring brengen in de markt. Wat christelijke beweging. Dus wij hebben een concertcommissie opgericht. En gebeurde een groot wonder, want wij kwamen uit de Pinkstergemeente in Zwagersteinde. En zowaar de gereformeerde en de hervormde kerkraad, die vonden het goed dat ze ook mee gingen doen. Dat was ze eigenlijk voor het eerst. En we organiseren concerten. Het eerste concert was in 1991, waar een Peter Vlug junior uitgenodigd met zijn band in de evenementenhal, een grote oude loods in Zwagersteinde. En daar, ja, daar hadden we een hele leuke avond. Maar na een aantal jaren gingen we elk ons weegs. De concertcommissie die ging ter ziele. En ik heb heel vaak gedacht, ja, wat hebben we eraan? Wat had het voor zin? Wat deden we het voor? Vorig jaar geeft Theo de Jong uit Kolmenswaag een getuigenis. Want Theo de Jong die werkt met zijn vrouw en zijn gezin in Zuid-Afrika onder tieners. En hij vertelde, en ik weet niet of je je kunt voorstellen hoe vastgenageld ik ineens op de stoel zat. Hij vertelde, in 1991 was hij als tiener nou een beetje bezig het geloof vaarwel te zeggen. En toen ging hij naar een concert in Zwagersteinde. En daar had hij zijn hart weer aan Jezus gegeven. En dat vind je terug. 1991. 18 jaar na dato. Denk nooit klein. Over wat jij voor God mag doen. Want soms kom je dingen weer tegen. Dat is genade van God. Dat je dat weer mag zien. Denk nooit klein. Stop ermee om in die val van dat minderwaardigheidscomplex te trappen. Als God jou roept iets voor hem te gaan doen. Denk dan niet, ach, wat stelt het voor? Ik heb niets in huis behalve. Er is niemand die niets in huis heeft. Dat is een leugen van Satan. Ieder van ons heeft gaven van God gekregen. En Jezus zegt, als hij ze bij mij brengt, ga ik ermee aan de slag? En dan is de vraag, kan ik er wat aan doen? Het antwoord van Jezus is ja, absoluut. Absoluut. Leg jouw capaciteiten in de handen van Jezus. En verbijster je over de resultaten. Amen. Zo gaan staan en samen bidden. Heere God, ik bid of u ons wilt bevrijden van die leugen van Satan, dat we niets in huis hebben. Behalve dat beetje wat niks voorstelt. Waai met uw Heilige Geest door ons denken. En blaas deze leugen zo ver uit ons vandaan. Dat die nooit weer terugkomt. En hier zo dank ik u. Voor gemeente De Rank in Groningen. Zo dank ik u, Heren, voor alle kwaliteiten die u in deze mensen heeft gelegd. En ik nodig je uit om in je hart ook God te danken voor wat hij jou heeft gegeven. En als je wilt kun je in je hart tegen God zeggen, Heer, ik geef mijn kwaliteiten aan u. En ik wil ook door u gebruikt worden. En Heer, ik bid of u die keuzes wilt zegenen. Verbijster deze gemeente met wat u gaat doen in deze stad. Heer, zo draag ik De Rank aan u op. In Jezus' naam. Amen.